Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijn gevonden. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij mogen u groeten op deze tweede Adventszondag van het jaar 1976. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Laten wij zingen uit Psalm 24, vers 4 en 5. Verhoogd, o poorten, nu de boog rijst, eeuwige deuren rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. 4 en 5 vers uit Psalm 24. Stellen we ons nu allen eerst in het licht van de heilige wetten des Heren, mogen daarop ons antwoord zijn, het eerste vers van de Adventpsalm 130 uit Diepen van Ellenden. Psalm 130 vers 1. Hoort Gods gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijzeren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die bevorder is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde de dagen. Eerst uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Samen bidden. Getrouwe God in de hemel, wij mogen ons nu samen voor u buigen in het gebed. Het wonder kent u ons dat onze ogen mogen sluiten, onze handen vouwen. Opdat de indrukken van deze wereld om ons heen een moment zijn weggenomen. Ja, en als ze er zijn, de ganse last van ons leven, dat we die nu mogen neerleggen aan uw voeten, wetende dat gij uw Christus hebt gezonden als het Lam God om de zonden weg te dragen. Wetende dat hij gekomen is, eenmaal in de kribbe van Bethlehem. Wetende dat hij nu komen wil door de Heilige Geest in ons hart en leven. Wetende bovenal dat hij komen zal op de wolken. Heere, gij geeft het ons dat het vol advent verlangen om ons heen is, als uw woord opent. Dan is het alles de gang der liefde van u, dat gij komt en dat gij komt tot het einde. We mogen u dankzeggen dat we als gemeente opnieuw bijeen zijn in uw huis. Jonge mensen, ouderen, maar ook de kinderen. En dat we thuis met ons verbonden zijn en in gedachten ook in het ziekenhuis. Dat we in gedachten verbonden zijn met uw vervolgde en verdrukte gemeente, over wie u ons de afgelopen week zo indringend deed horen wat hun leven is. Zoals zij totaal anders samenkomen dan wij hier. Heer, wij bidden u, laat dit alles vanmorgen ons mogen geven een diepe indruk van uw onverdiende genade, dat we in een verwarmde kerk bij elkaar mogen komen in vrijheid. En laat het zo mogen zijn dat we dan de kostbare tijd niet zouden verknoeien, maar dat gij ons door uw geest luisterend maakt, horen om uw woord, nu het gepredikt wordt, het kerstevangelie, als dat enige evangelie wat tot uw eer is en wat een mens zalig maakt, namelijk dat de hemel naar de aarde komt, zodat dat evangelie van morgen gepredikt mag worden in alle volheid en liefde, en dat alle machten van de boze en van ons ongeloof daaronder mogen bezwijken. Heere, wij bidden u om de opening van uw woord, om wij de gestalte van Christus, uw Zoon, daarin mogen ontmoeten, in zijn heerlijkheid, in zijn kracht, in zijn liefde. En wij bidden u voor ons persoonlijk, of het mag zijn wat we hebben gezongen, dat wij diepten van ellende tot u roepen. Heere, want het is waar, uw heilige wet heeft ons daarin gezet, in die diepten van ellende. We hebben in afgelopen dagen gezondigd in gedachten, woorden en werken. Er is een schuld op de gemeente, en op ieder persoonlijk. Heere, daarmee komen we tot u en de Bijbel, u maakt het ons bekend. Omdat we niet oppervlakkig eroverheen weten, maar dat het diep ontdekt mag worden in ons hart wie wij zijn en dat de aarde niet naar de hemel inklimt. O, laat het ons mogen worden tot een schuldbelijdenis voor u, zoals we nu ook gemeenschappelijk uitspreken. Heere, gij hebt uw verbond opgericht, ook met deze gemeente. Gij hebt alles gereed gelegd als Vader, Zoon en Geest. Van ons uit, waar we geroepen zijn om u aan te hangen en lief te hebben van ganse harten, ligt het zo gebroken en zo vol schuld. Heere, wilt u daarover het bloed der verzoening doen zijn? Dat hebben we allen zo nodig, ook de kinderen, dat we vergeving ontvangen van u, zodat wij verder mogen leven in uw vrede. Laat dat mogen zijn in deze dienst. En laat zo de prediking door uw Heilige Geest opengaan voor ons allen, ook als we het erg moeilijk hebben en in rouw zijn gezeten of in een stil verdriet, of dat het geloof ons zo moeilijk valt. Misschien als we jong zijn en dat hele leven voor ons zien en we het niet bij elkaar kunnen krijgen, die onzichtbare Christus en die zichtbare machten. Laat het zo mogen zijn dat het vanmorgen een vreugde is in uw huis, omdat gij zelf tot ons komt en gij zelf ons hoofd opricht en zegt: zie, ik kom niet, want ik ben gekomen en ik zal komen. Laat het een vreugde mogen zijn waarop deze dienst uitloopt, opdat het straks in de gezinnen ook doorgaat en in de komende week. Heere, dat bidden we uit uw volheid, in Christus naam, tot uw lof. Amen. Gemeente, wij mogen met elkaar het geschreven woord van God ook op deze zondagmorgen openen. Wij lezen eerst het Oude Testament, de tweede psalm. Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen te samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdelen, de einde der aarde tot uw beschikking. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkerstad. Nu dan, gij koningen, handelt verstandig. Laat u tuchtigen, gij rechter der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn naar een weinig zal ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen. Hier eindigt onze eerste lezing. Uit het Nieuwe Testament lezen wij Romeinen 13, vers 1 tot en met 7. Romeinen, hoofdstuk 13. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat, en die te wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze, de goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben. Want zij is God, dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees. Want ze draagt het kwaad niet te vergeefs. Want is God dienares en breekt het op straf degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn. Niet alleen om de straffen, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen. Want we zijn dienaars van God in ditzelfde gedurende bezig zijnde.
Zo geeft dan ontiegelijk wat schuldig zijt.
Schatting die gij schatting, tol die gij tol, vreze die gij vreze, eer die gij de eer schuldig zijt. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord God horen en hetzelfde bewaren. Amen. Gemeente, nu mogen wij de tekst voor ons nemen voor de prediking en dat is uit Lucas 2, het eerste vers. Wij hopen dat in de komende adventweken en ook dan met de kerstdagen met elkaar mogen stilstaan bij het kerstevangelie naar Lucas. We hopen dan ook dat we zo weinig mogelijk hiervan hoeven missen, ook de kinderen, dat we dit allemaal vers voor vers dit jaar met elkaar in de prediking mogen volgen. Lucas 2. Vanmorgen dus het eerste vers. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Dat mag de tekst voor de prediking op deze tweede adventzondag zijn, Lucas 2, vers 1. Daarop als inleiding gemeente gaan wij met elkaar zingen uit de 80ste psalm. Die prachtige psalm neem Israëls herder neem ter oren. Vorige week zondagmiddag hebben we 3 versen gezongen. We hopen dat nu ook de melodie bekender is. Psalm 80, vers 1 tot en met 3. En dan kunt u zich ook gereed maken tegelijk als een liefdedienst. U mag namelijk uw gaven bijeenbrengen voor de diaconie nu en aan de uitgang voor de Sionskerk. Vanmiddag beide gaven voor de Sionskerk. We willen ze allen bijzonder hartelijk bij u aanbevelen. Volgende week is de diaconiecollecte bestemd voor het werk van de inwendige zending, voor het werk van de IZB, en die gaven neemt u nu alvast ook hartelijk aanbevolen. Dan hopen wij volgende week in beide diensten zelf voor u te mogen voorgaan, maar vanmiddag hopen wij de preken van Habakkuk te vervolgen, dus het begin van hoofdstuk 3, weet maar dat u het weet, als u ook dat niet graag zou willen missen. Vervolg daarvan. Morgenavond hoopt de zendingskrant bijeen te komen. En in verband daarmee heb ik een afkondiging. Dat hebt u wel gelezen, neem ik aan, in de bladen dat er komende zaterdag, 11 december, een grote gebed- en bezinningssamenkomst zal zijn in Utrecht. Betreffende de wet over de abortuswetgeving. U weet, dat moet nog in de Eerste Kamer beslist worden. En dat zal dan kort daarna gebeuren. In verband daarmee is er een oproep uitgegaan van de landelijke vrouwenverenigingen, van de Christelijke Reformeerde Kerk, van de Christelijke Gemeente en van de Vormse Reformeerde Vrouwenbond. En aanstaande zaterdag, 11 december, is er dan in de Julianenhal in het Jaarbeursgebouw in Utrecht een grote samenkomstmiddag. Het thema luidt, weet dat de Heere God is. En u zal er ook, als er voldoende deelname is, vanuit even een bus rijden. Die samenkomst is niet alleen voor de leden van de vrouwenvereniging, maar voor alle vrouwen die verontrust zijn van deze zaak. En we stellen ons voor dat er ook mannen zijn die zouden meewillen, dat niemand ze dan zal tegenhouden. U kunt zich tot aanstaande woensdag opgeven bij de presidenten, dat is bij mevrouw Witteveen, dat is telefoon 2709, of bij de secretaresse mevrouw Mulder, telefoon 3415. Wilt u dat dan wel doen, tot aanstaande woensdag, zodat het besproken kan worden. De kerkenraadscommissie in elk geval wil deze oproep van ganse harte ondersteunen. Dit alles voor de Heere wil en wij zullen leven. Gemeente, laten wij nu als inleiding op de prediking met elkaar zingen vers 1, 2 en 3 uit de 80ste psalm. Absent. Ik denk dat de kinderen in de kerk weten wat dat woord betekent. Absent, dat is komst. Het zijn nu de absentweken. Maar aan welke komst van de Heer Jezus denken we eigenlijk? En als je erover nadenkt, dan kun je wel drie soorten van komst onderscheiden. Allereerst, waar we deze weken het meest aan denken. Aan de komst van Christus in de kribbe van Bethlehem. Maar dat is bijna 2000 jaar geleden. En als er nou niet meer was. En daarom in de tweede plaats, aan zijn komst nu. In ons hart en in ons leven door de Heilige Geest. Maar dan is er nog iets. In de derde plaats, dat hebben we vorige week zondag gehoord. Zijn komst op de wolken. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. En vanuit die wederkomst gaan we nu vanmorgen Lucas 2 met elkaar overdenken. Want dan blijkt dat het nog niet zo eenvoudig is. Ons absent verlangen in deze weken van het jaar. Dat komt namelijk omdat er in de loop van de eeuwen heel wat bijgekomen is wat er eigenlijk oorspronkelijk niet bij hoorde. U weet misschien, gemeente, dat de kerstfeest, zoals we dat nu vieren rond 25 december, pas in de vierde eeuw in de kerk eigenlijk ingevoerd is. In de eerste eeuwen werd er helemaal geen kerstfeest gevierd op deze datum. Dat is voor ons al wonderlijk genoeg om te horen, omdat de kerstfeest eigenlijk het belangrijkste feest geworden is in de kerk en daarbuiten. Dat is waarschijnlijk zo gekomen. Bij de heidenen was er rond de datum van 25 december een groot feest ter ere van de onoverwinnelijke zon. Je kunt je indenken dat onze verre heidense voorouders in deze tijd van het jaar angst hebben gekend omdat de dagen steeds korter werden. En ze dachten, daar zit de God van de duisternis achter. En die gaat het straks helemaal winnen van de God van het licht. En dan zitten we altijd in het donker. En vandaar, als ze gingen merken dat de dagen voor het eerst iets langer gingen worden, dat ze dat vierden met een geweldig feest ter ere van de zon die had overwonnen. Dat was rond 25 december. En toen kwam de christelijke kerk en heeft gezegd, dat moeten jullie niet doen. Zo'n feest vieren ter ere van een God, want de zon is door de levende God geschapen. Maar ja, heidense gewoonten zitten vaak zo diep. Het was er niet uit te krijgen. En toen heeft de kerk gewoon die datum overgenomen. En zelfs de naam van het feest, de onoverwinnelijke zon. Maar is gaan vieren het feest van die onoverwinnelijke zon. De zon der gerechtigheid. Jezus Christus, het licht dat het donker overwint. En zo zijn we aan die datum gekomen. Maar dat betekent wel dat er zeer waarschijnlijk wel heel wat van die heidense oorsprong bijgebleven is rond deze donkere dagen van het jaar. Een kerstboom, een kerstversiering, een kerstman in sommige landen, al zulke dingen hebben van oorsprong natuurlijk niets te maken met de geschiedenis van Lucas 2, als we dat maar goed weten. Dan is er niet zo tegen in deze weken in onze gezinnen en onze huizen dat het daar warm en gezellig is. En dat de band in het gezin ervaren wordt, de liefde en de warmte onder elkaar. Maar ik zou tegen de kinderen willen zeggen, als je nou achter wilt komen wat nou het kerstfeest in Lucas 2 is. En wat er bij ons allemaal bijgekomen is op de straten, in de winkels, in het hele land. Dan moet je eens indenken. Wat ervan zou overblijven als we het voortaan gingen vieren op 25 augustus? Dat zou toch kunnen? De datum weten we niet uit de Bijbel. Stel je voor dat het op 25 augustus kerstfeest was. Is het lang licht en je speelt lang buiten, wat zou er van al die sfeer en gezelligheid overblijven? Augustus. En we hebben tegelijk de naam al genoemd. Over wie het vanmorgen gaat in onze tekst. Keizer Augustus. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Gemeente, wij gaan deze morgen met elkaar zien
Het volgende, het is eigenlijk maar één punt. Maar dat gaan we nu deze week met ons meedragen, als voorbereiding. We gaan vanmorgen zien de wereld waarin Christus is gekomen. De wereld waarin hij is geboren. Laten we niet denken, wat kan dat nu betekenen voor ons? Het is misschien interessant om er iets van te weten, van die oude wereld van toen, maar verder. Dan hopen we tegelijk te zien dat onze tekst rechtstreeks te maken heeft met het geloofsleven van de gemeente van Christus nu en met het persoonlijk geloof. Dat het namelijk van het grootste belang is te zien de wereld waarin Jezus gekomen is en waarin hij nu terugkomt. En dan weet u, dan denken we tegelijk aan het boek Openbaring en dan denken we aan afgelopen donderdag, degenen die er geweest zijn, toen we gehoord en gezien hebben van het leven van de verdrukte gemeente van Christus op aarde. In wat voor wereld hij gekomen is en zal komen, is van het grootste belang dat we weten. In diezelfde dagen, zo begint de tekst, dat zijn de dagen waarin het gebeuren van Lucas 1 zich afspeelt. De dagen van de geboorte van Johannes de Doper. In die dagen ging er een gebod uit van keizer Augustus. Augustus, dat betekent de verhevene. En het is de bijnaam van de eerste Romeinse keizer. Zijn eigenlijke naam was heel deftig. Gaius, Julius, Caesar, Octavianus. Op zijn 32e jaar kwam hij aan de regering. In het jaar 31 voor de geboorte van Christus. En toen hij 4 jaar geregeerd had, gaf de Romeinse Senaat hem een eretitel. Augustus, de Verhevene. Zijn regering is 45 jaar geduurd en het is een tijd geweest van rust en vrede voor het onmetelijk uitgestrekte Romeinse Rijk. De Gouden Eeuw genoemd in de geschiedenis van Rome. De verschillende provincies van het Rijk bloeiden in deze Pax Augusta, deze vrede van Augustus. En sommigen waren hem zo dankbaar voor de vrede, dat ze hem zelf God en verlosser noemden. En in Klein-Azië werd zijn verjaardag gevierd als evangelie, als een blijde boodschap. En met name ook het Joodse volk onder Herodes, die een trouw dienaar van de keizer was, dat Joodse volk werd welwillend door Augustus behandeld. En gemeente, dagelijks werd voor Augustus in de tempel in Jeruzalem een offer gebracht. Zo machtig had het Romeinse Rijk zich uitgestrekt dankzij het recht van de sterkste. En daarom kon Augustus ook zonder bezwaar een gebod laten uitgaan dat de hele wereld beschreven zou worden. Een gebod. In het Grieks staat daarvoor het woord dogma. En dat betekent letterlijk wat juist gebleken is. Het leek de keizer juist een gebod, een dogma af te kondigen. Zoals bijvoorbeeld Farao eenmaal deed een gebod uitgaan dat alle Joodse jongetjes in de Nijl moesten verdronken worden. Een dogma van de keizer. De verhevene, om de hele wereld te beschrijven. Letterlijk de hele wereld. Er staat eigenlijk het bewoonde land. En daarom is hier bedoeld het hele bewoonde Romeinse Rijk. Inderdaad, regeerde Augustus over de geheel toenmaals bekende wereld. Wat er buiten zijn rijk bestond, was de moeite van het aankijken eigenlijk niet waard. De gehele wereld, als je de landkaart voor je neemt, was het ongeveer heel Europa, behalve de landen ten noorden van de Donau en ten oosten van de Rijn. Verder heel klein Azië, Syrië, Egypte en dan die hele lange noordkust van Afrika tot aan de grote woestijn de Sahara. Inderdaad, de hele bewoonde wereld behoorde tot het machtsgebied van deze verheven keizer. En die wereld moest beschreven worden. Wat hield die beschrijving in? Letterlijk staat er in het Grieks een woord en dat betekent op een lijst schrijven. De naam van iedere burger, zijn leeftijd, zijn stand, de naam van zijn vrouwen, kinderen, zijn vermogen en inkomen, werd in een officieel register bijgeschreven. En dan komt er iets wat misschien anders is dan we gedacht hebben. Niet met het doel
dat Augustus een volkstelling wilde houden, om precies te weten hoeveel onderdanen in zijn rijk waren. Echt, dat wilde hij niet alleen maar weten, alleen dat getal. Er zat iets heel anders achter. Met het doel om de belasting vast te stellen die moest worden opgebracht. Want dat was voor Augustus vanaf het begin van zijn regering een belangrijk doel geweest. De belastingpolitiek zo goed mogelijk te verzorgen. De hele wereld beschreven dat betekende nauwkeurige gegevens te verkrijgen om zo de belasting te kunnen vaststellen. Het Romeinse belastingstelsel berust op het beginsel van de schatting. Het werd geschat en het bedrag dat elke provincie belasting moest opbrengen werd geschat op grond van de beschrijving. En dan ging het met name om iemands bezitting. Wat je bezat, grond daarvan werd je belasting geschat. En dan komen we dichterbij in het land Israël. Daar zal dat bezit vooral land geweest zijn, grondbezit. En zo kon het gebeuren dat iemand als familiebezit grond bezat in een andere streek dan waar hij woonde. En dan moest iemand zich toch melden in de plaats waar het grondbezit zich bevond. Jozef zal een zeker familiebezit in Bethlehem gehad hebben, al kan dat nooit veel geweest zijn, en moest zich daar dus laten inschrijven. Om uw gemeente een indruk te geven van die belastingdruk, de Joden moesten al aan Augustus 90 arbeidsdagen als belasting afdragen. En nog eens 90 dagen aan koning Herodes. Dat betekent dat voor een ieder meer dan de helft van het arbeidsloon als belasting werd afgetrokken. Een ontzettende druk. En er zal ook wel verzet geweest zijn. Maar Augustus kon dit gebod uitvaardigen omdat hij de machtige was. Heerser over meer dan 60 miljoen onderdanen verspreid over de hele bewoonde wereld. Dit is een beeld van de wereld waarin Jezus gekomen is. Alleen het belangrijkste woord uit onze tekst heb ik nu nog niet genoemd. We hebben gezegd, in die dagen ging er een gebod van keizer Augustus uit dat de hele wereld beschreven zou worden. Maar nou dat woordje aan het begin van de tekst. En het geschiedde. Die woorden. En als u dat bij Lucas leest, let dan op, dan valt er altijd iets bijzonders. En het geschiedde. Dat wil zeggen dat Lucas een bepaalde plechtige nadruk wil geven aan wat volgt. Daar mogen we niet overheen lezen, want in Lucas 2 komt dat driemaal voor op beslissende punten. Moet u thuis in de Bijbel eens nalezen, de kinderen ook. Drie keer komt het voor en het geschiedde. Eerst in vers 1. En het geschiedde diezelfde dagen dat er een gebod uitging. Kijk, dat is die grote wereldgeschiedenis. De macht van de verhevene van de aarde, keizer Augustus. Dat is de wereldgeschiedenis. En dan komt vers 6. En er staat, en het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden. Kijk, dat is die bijzondere geschiedenis van de levende God in deze wereld. Als hij zijn zoon naar de aarde brengt. De geschiedenis van zijn heil, bereid in de zoon van zijn liefde. En dat is dus de heilsgeschiedenis in vers 6. En dan komt het nog een keer terug in vers 15. En het geschiedde, als de engelen van hun weg gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden. Kijk, en daar komt nou de mens erbij. We zouden kunnen zeggen de toepassing. Het antwoord op die heilsgeschiedenis God. Dat de herders naar Bethlehem gaan. Dan begint, zou je kunnen zeggen, de kerkgeschiedenis na Christus geboorte. En als je nu die volgorde voor je ziet, oh, dan gaat het open. Dan ga je het voor jezelf zo verstaan, mijn eigen geloof in de geboren Christus, als het mag zijn, net als de herders, staat in dat grote verband, allereerst van die wereldgeschiedenis van keizer Augustus, en dat grote verband dat God zijn geschiedenis in Christus gaat met deze wereld, en dan mag er ook staan, en het geschieden dat de herders naar Bethlehem gingen. Nu gaan we door vanuit onze tekst, op die grote wereldgeschiedenis. van Augustus. We hebben zijn rijk, we hebben zijn wereld gezien. Eén man in Rome en zijn gebod trilt door tot in de verste uithoeken van zijn rijk. Inderdaad, Augustus, de verhevene. Geen betere naam is denkbaar. En we hebben straks het Romeinen 13 gelezen, dat op zichzelf de Bijbel daar geen bezwaar tegen heeft, dat er nu eenmaal mensen boven andere mensen staan, als het in een ambt, als het om een ambt gaat van de overheid, van een koning. Heeft Christus niet zelf gesproken? Geeft de keizer wat het keizer is en aan God wat van God is? En bij Paulus lezen we het in de Romeinenbrief. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Alleen, en nu komt. En nu komt tegelijk onze tijd dichterbij. Wanneer gaat het nou mis? Mis met de macht van de keizer. Wanneer komt dat moment dat we God meer zullen moeten gehoorzaam zijn dan de mensen, ook al is het de overheid? Dat is, wanneer die keizer, en dat heeft hij gedaan, zich de titel God de Goddelijke laat welgevallen. Wanneer hij van zijn onderdanen goddelijke eer verlangt, zodat die hem gebracht wordt. En dan betrek ik gemeente daar tegelijk bij, wat op de Bijbelkring nog hopen te bespreken, Openbaring 13. Het wezen van de antichrist, de tegenchristus, is dat hij een beeld voor zich laat oprichten op aarde en dat hij zich laat aanbidden. Dus zodra wij enige macht, goddelijke eer gaan bewijzen, dan betekent het God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Let u eens op koning Darius met Daniel in de leeuwenkuil. Dan is er een soort bekering bij die koning. Hij zegt dat iedereen beef en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. Maar Rome heeft de bekering van zijn keizers niet aanschouwd. De eerste keizer die het hoofd voor Christus boog, had Rome al verlaten. En het geschieden, ziet u het voor u? De geschiedenis van keizer Augustus, van de macht van deze wereld, van het zichtbare, de glans en de aardse vrede. En het geschieden, als keizer Augustus zijn rijk laat beschrijven, en de uitslag luidt een groot rijk, een geweldige macht, dat God de schepper van hemel en aarde ook gaat tellen, en die uitkomst is een arm mensengeslacht, een verloren wereld. En onder de regering van Augustus, letterlijk in een uithoekje van het rijk, wordt geboren de zoon van God liefde, zoon van God en Maria's zoon. Augustus weet daar niet van en het is aan te nemen dat hij zijn leven lang er niet van zal gehoord hebben. En het geschieden, en dan ga ik het preken, het evangelie, dat als het ware Gods hand de pen neemt en daar dwars doorheen schrijft. Gods hand schrijft deze geschiedenis. O, dat ons hart opspringen van vreugde. In Bethlehem is een koning geboren, wiens rijk dat van de keizer onvergelijkbaar overtreft. Zie maar, dat kan iedereen zien. De glans van het Romeinse keizerrijk heeft 5 eeuwen gestraald over deze wereld. En toen is het verdoofd tot het heidense duister waaruit het voortkwam. En het koninkrijk van Jezus Christus breidt zich uit, nog steeds, na bijna 20 eeuwen, over deze hele bewoonde wereld. En om daarvoor nu werkelijk oog te ontvangen, ogen van geloof, zodat als gemeente die wereld om ons heen het ogen van geloof mogen doorzien, gaan we die wereldgeschiedenis van toen en van nu met andere ogen lezen, met ogen door goddelijk licht bestraald. Want de tijd van Augustus, hoe noemt God die tijd, God in de hemel? Dan staat er, dat is nu de volheid van de tijd. En wanneer de volheid des tijds gekomen is, zo is God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. De volheid des tijds, dat is Gods tijd. Zo handelt God met deze wereld, met keizer Augustus. Zie maar, voor het geloof, voor het oog van het geloof, zo alleen ga gaat er vol verwondering iets schitteren in die woorden en het geschieden. Dat wordt levend, dat doet je hart van vreugde opspringen. Onzichtbaar hoe Gods hand daarachter schrijft in die geschiedenis, ter verheerlijking van zijn eeuwige naam in de geboorte van Christus, het licht voor een volk dat wandelt in duisternis. De volheid des tijds. Weet u wat dat betekende? Dat weten we uit de bronnen die ons bewaard zijn gebleven uit die tijd. Dat in politiek opzicht, in taalkundig opzicht en in verkeerd technisch opzicht de tijd vervuld was. Het was namelijk zo dat juist toen de Heer Jezus geboren werd, er één rijk was. Het Romeinse wereldrijk. Dat er één taal gesproken werd die overal verstaan werd, namelijk het Grieks, dat was tot de wereldtaal. En dat er één verkeersnet was, wegen en verbindingen over het water en over het land, bonden het rijk rond de Middellandse Zee samen. En als u dat nog gaat zien, in het licht van die volheid des tijds, dan ziet u stuk voor stuk wegen en kanalen die God gaat gebruiken, die hij als het ware uit de handen van Augustus neemt en zegt, één rijk. Dat betekent dat straks mijn apostelen rond de Middellandse Zee zullen gaan in dat ene rijk om de naam van Christus uit te dragen over de bewoonde wereld. En wat hoor ik? Eén taal wordt er overal gesproken. Dan zal straks Paulus rondgaan op zijn zendingsreizen en zullen ze hem kunnen verstaan in de taal die hij spreekt. En één verkeersnet van wegen over land en over zee, dat zal het evangelie ten goede komen, zodat het uit zijn Azië ook naar Europa zal worden overgebracht. Eén rijk, één taal, één verkeerd net. Zo schrijft hier in de verborgen levende God zijn raad uit in deze wereld. Nu is de tijd vervuld. Gods raad zal bestaan. Maar ook in een ander tegengesteld opzicht. Dat nu de tijd gekomen was waarin de zonde onvervloedig was geworden. En dan vergelijk ik met onze tijd en dan denk ik bijvoorbeeld aan abortuswetgeving als een voorbeeld. En dan bedoel ik daarmee de geestelijke achtergrond van de tijd waarin we leven. Dat weten we elke dagen van het Romeinse Rijk. Het is alsof het voor onze tijd geschreven is. Machtig was de zonde geworden in het heidendom. Ook onder het Joodse volk. En met name de filosofie had het oude godsgeloof tot de grond afgebroken. En wat er voor in de plaats was gebracht is, wat in onze tijd ook zo geweldig sterk naar voren komt, een mengsel van de beste dingen uit al de verschillende godsdiensten, zodat zoeken van het gemiddelde, hier wat vandaan en daar wat vandaan, overal is wel wat goeds in. En dat betekent ook dat de maat van de zonde vol was geworden in dat opzicht. Dat de volheid van de tijd komt, waarin God zelf komt in Christus. Waarin de hemel naar de aarde komt. Gods hand, die de geschiedenis schrijft, heel dat gebod van Augustus, alles wat er het voortvloeit, alles rumoer tot in de verste uithoeken van de wereld, het dient volgens Gods gebod alleen maar om een klein onderdeel van de profetie in vervulling te doen gaan. De profetie dat de Messias ter wereld zou komen in Bethlehem in Judea. De uithoek van de wereld is dat het Romeinse Rijk en Rome in het midden, of toch misschien dat kleine Bethlehem. De gemeente, dit vanmorgen over onze tekst, en nu gaan we daar tenslotte met elkaar bij stilstaan wat dit ons heeft te zeggen. Dus de wereld waarin Jezus is gekomen is na bijna 20 eeuwen in die wereld erg veel veranderd. Het Romeinse Rijk is al lang uiteengevallen in brokstukken, de glans is verdoofd. Andere verheven machten hebben de tronen beklommen. De wereld waarin nu Christus komen zal, ten wederkomst die zeer nabij is, dat is de wereld waarin de macht andere namen draagt, Rusland, Amerika, China, Japan. En u zegt nog zo, als daar een gebod uitgaat uit Washington of Moskou, dat wij daarvan de weerslag ervaren tot in ons eigen gezin en leven.
En het geschiedde. Die woorden willen ons deze morgen wakker schudden uit een zoete slaap. Om te ontdekken, zodat als vader en moeder en als kinderen, als grootouders het heel goed zullen weten, wie er werkelijk de geschiedenis schrijft. Want Advent, dat gaat voor ons inhouden als het werkelijk verstaande belijdenis, dat we Jezus tot een koning hebben. En dan kan het ook werkelijk goed verstaan vanuit het boek Openbaring. Daar zie je hoe het werkelijk op het laatste er helemaal op aankomt. Dat de macht van de antichrist zegt, aanbid mij. Dan wordt het werkelijk de laatste keuze die we zullen aanbidden. Jezus tot een koning of Augustus. Een andere koning dan van deze wereld. Een ander gebod dan van de keizer. Dat leest u trouwens in Handelingen 17 letterlijk. Dat Paulus en Silas ervan worden beschuldigd dat ze handelen tegen de geboden van de keizer. En dat ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. We hebben op de Bijbelkring Openbaring 5 en 6 gezien. Het lam dat de gesloten boekrol overneemt uit handen van de Vader en één van de zegels openbreekt. En als u dat beeld nu voor ogen hebt, Christus die de geschiedenis in zijn hand heeft, dat heeft hij van de Vader ontvangen om de zegels open te breken. Maar we zien hem niet. En als u daar tegenover ziet, en dat ziet u heel goed, die keizer Augustus met zijn 60 miljoen onderdanen die heel de wereld in rep en roer brengt. Dan kunnen we bijna niet verstaan met ons verstand niet dat nu die ganse wereld werkelijk in beweging komt om dat ene. Dat de beloofde Christus niet in Nazareth, maar in Bethlehem zou geboren worden. Dat die hele wereld in opschudding komt voor de vervulling van één woord ter profetie. En dat is nou het evangelie. En als dat het evangelie het niet is, is het helemaal niets eigenlijk. Dat is werkelijk radicaal tegen ons in, tegen ons dagelijks leven in. Als we de krant openstaan en zeggen, dat zijn de machten der wereld. Maar het is zo, zoals we in Psalm 2 hebben gelezen. De koningen der aarde verheffen zich tegen de Heere en zijn gezalten. Maar die in de hemel woont, zal lachen en bespot hen. Als daar keizer Augustus bezig is. Het is een machtige organisatie. Dan lacht God in de hemel heilig en zegt, kijk, en daar gaan Jozef en Maria straks op weg. Uit Nazareth naar Bethlehem. En daarom moet in dat verre Rome de verheven keizer een gebod uitvaardigen. Daarom. Gemeente, daar zit een troost in verborgen. Een onmeestelijk diepe troost. Voor heel de gemeente. Voor ouders met hun kinderen die in deze wereld opgroeien, maar ook voor het persoonlijk geloofsleven. Deze troost, als Christus komt, dan komt hij verborgen en onopgemerkt door de wereld. Maar zijn voetstappen zet hij zo koninklijk op deze aarde, dat u mag weten dat de meest verheven macht moet meewerken om ruim baan te maken voor zijn intocht. En zo, en niet anders, gaat het ook toe als het advent verlangen doorbreekt in ons hart. Als Gods geest ons heeft aangeraakt met het verlangen van de profetie. Als in ons persoonlijk leven die tijd van het wachten is geboren, Psalm 130, als wachters op de morgen. Dat we niet zomaar berustend neerzitten en zeggen, het zal wel eens een keer komen, maar als wachters op de morgen. Dat heel die gemeente als trouwens één bruid is die uitziet naar het bruidegom. Dat dat leven daar binnenin klopt, die hartslag gehoord wordt. En wanneer zo de wegbereider voor de beloofde Christus uitgaat en het puin in onze harten gaat ruimen om intocht voor hem te bereiden, de geboren koning. O, dan zult u weten dat er zeker op deze wereld ook voor u ergens een Augustus is. Die, naar het schijnt,
alles in handen heeft. Maar, en dat is nu het evangelie voor u bestemd, die in de hand van Gods geest een instrument is, meer niet om Christus te doen intocht houden in uw leven. Hoe is het met ons? Toen we donderdagavond hier de een waren, gelukkig ook met zoveel jongeren, en we over de kerk in Oost-Europa gehoord hebben, en we die macht gezien hebben, die aaneengesloten macht van het communisme. En als je vader en moeder dan denkt aan je kinderen, in wat voor wereld ze opgroeien, en hoe in ons land er een beweging is, als het ware een meegesleept worden in net zo'n ontwikkeling, dan ga je de jaren en de dagen tellen. En dan sla je de krant open met beving. En dan leg je Lucas 2 vers 1 erna. Dat heb ik niet van mezelf. Dat is gegeven van God. Dat is om werkelijk uitzicht te hebben midden in deze wereld. Niet om die te ontvluchten, want onze roeping ligt hier. Maar om werkelijk de wereld te mogen doorzien. Om nou zo'n aaneengesloten wereldmacht te mogen doorzien. Dat God in de hemel daarop neerziet en er toch heilig om lacht. Zo heeft hij eenmaal die ganse wereld in beweging gebracht om zijn kind in Bethlehem te doen geboren worden. Zo brengt hij nu die ganse wereld in beweging om de wederkomst van Christus voor te bereiden. En het geschiedde. Dat vlammende woord vol kracht en waarheid. Gemeente, leven we dat samen uit in onze huizen, in de samenkomsten van de gemeente, verbonden met de ondergrondse kerk. Dit woord, dat is waarachtig. Zie maar, is er iets over van de glans van Augustus. De stad Rome is op dat punt een levend museum van die schittering van weleer, een verstorven glans. Dat had niemand kunnen denken toen, in diezelfde dagen. Zoals niemand toen had kunnen denken dat het koninkrijk van Jezus na 20 eeuwen zich nog steeds zou uitbreiden over de gehele bewoonde wereld. Een dwaasheid, jazeker, in onze ogen, bij God de hoogste wijsheid. Laten we ons gevangen laten nemen door de macht van God, leiding en liefde. Gods overmacht der liefde, die ons toestraalt uit onze tekst. Laten we nu onze ogen eens dicht doen voor het gebod van de machthebbers van deze wereld. Laat onze oren op deze zondagmorgen eens gesloten zijn voor hun stemmen. En laat in die stilte wij nu eens niets anders horen dan die ene stem der liefde, die uit duizend andere stemmen te herkennen is. Als de bruid maar luistert. Zie, ik kom haastig. Ja, kom, Heer Jezus. En dat de Heilige Geest het zo nabij brengt, dat de levende werkelijkheid is die we alleen nog maar zien. De morgen, ach wanneer. En het geschiedde, dat de hemel open gaat, zoals Johannes het zag, een deur open in de hemel. En dat we een blik er door mogen werpen in Openbaring 4 en volgende. En dat God de Vader zegt, zo zend ik nu mijn zoon uit, als vervulling van de raad des vredes in de stille eeuwigheid. En daar komt de vrijwillige liefde van Gods enig geboren zoon. Niemand van ons heeft erom gevraagd om geboren te willen worden. Dat kon ook niet. Hier hebt u de enige die erom gevraagd heeft om geboren te mogen worden. En daar ligt alle troost in besloten, zodat je kunt zeggen vanaf het allereerste begin, ja, voor mijn geboorte wilde hij verlosser en zaligmaker zijn. Psalm 139, het licht over alle abortuswetgeving vanuit Gods woord. Voordat iets in mij begon te leven, dat daar in Christus komt, dat rumoer van de wereld opzij gaat. Hij gaat koninklijk zijn weg. Hij daalt af. Ik heb toch, zegt de Vader, mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. als zo onze oren door het woord zijn, voor het godswonder van de advent, voor de komst van God in deze wereld van Augustus, voor de komst van God de Zoon die mens wordt en zich laat leggen in een kribbe, voor de komst van Christus door de gesloten deuren van ons hart om intrek te nemen in ons leven. O gemeente, dan kunnen we toch ook zijn komst verwachten op de wolken. En u weet het, velen van u die zeggen, dat is nu juist wat ik niet kan verwachten vanwege mijn angst. Als ik niet bekeerd ben, als ik niet bereid ben om hem te ontvangen. En hij komt met de wolken en mijn kinderen. En het geschiedde. Openbaring 1. Johannes op Patmos, de rechterhand van Christus die rust op zijn hoofd. Vreest niet dat als we hem zien, want wie hem zag in de kribbe van Bethlehem, die ziet hem opgroeien tot de man van smart. En die wordt als het ware met hem meegenomen in de kruisiging, in de opstanding, in de hemelvaart, maar ook in zijn wederkomst. Dat is waar één stroom van liefde die niet onderbroken kan worden. Dat gaat door. Hij komt. De Vader ziet uit naar de komst van de Zoon op de wolken. En de Zoon ziet uit naar de komst omdat hij de Vader wil teruggeven. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat daarin onze angst mag sterven. Als doden aan zijn voeten. Zullen we dan straks daarvan gaan zingen? En mogen we daarvan dan als gemeente niet onze belijdenis doen, ons geloof belijden in deze wereld. Dat wij het weten dat er een gebod uitging van keizer Augustus. En dat we het zeggen als het ware, o machtige keizer, uw hand schreef dit bevel voor 60 miljoen onderdanen. Maar het is om één kind in een onbekende verre uithoek van uw wereldrijk te doen geboren worden. Op die plaats waar de profeet het voor zegt had. Want Openbaring 12 laat het zo ontzien, de grote rode draak, de duivel, die het kind wil versplinden zodra het is geboren, maar het kind wordt weggerukt tot God en zijn troon. In zo'n wereld is Jezus gekomen, de wereld van de rode draak, de duivel, van de antichrist en de leugengeest. Zo komt hij nog en verbergt zich in een uithoek, in de vervolgde gemeente, als je niet meer openbaar kunt samenkomen, maar in nachtelijke samenkomst. Zo verbergt hij zich ook bij ons. Wat is hij niet dikwijls zo verborgen? Is de Sionskerk zo'n gemeenschap, dat iedereen in even kan zien, daar is Christus aanwezig levend, zodat het van ons uitstraalt in ons dagelijks leven, dat we verder die doorzichtigheid van die bruid mogen hebben, dat de mensen door ons heen die gestalte van die Christus mogen zien. In zo'n wereld leven wij, in zo'n open wereld leven wij, met onze kinderen, Lucas 2 vers 1, maar en het geschieden, daar is de hand van God, hij schrijft zijn geschiedenis om deze wereld toe te bereiden, voor zijn eeuwig koninkrijk, en deze wereld te verlossen van de vorder duisternis, om de wereld voor te bereiden op de laatste komst van zijn geliefde Zoon, op de wolken des hemels. En nu het slot, zoals we begonnen zijn. Advent, dat betekent drie soorten van komst. De komst in de kribbe van Bethlehem. En kijk eens, die grote wereld daaromheen. De komst in ons hart en leven. Kijk eens hoeveel vijanden er om ons heen zijn om die komst te beletten. Er is altijd wel een gebod van een machtig iemand in de buurt om te zeggen, zo komt Christus niet bij je binnen. En dan moet datzelfde gebod er juist aan meewerken. Hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. En dan is de tijd gekomen, gemeente, en wij belijden voor u dat die tijd nu is, dat er voor de keuze worden gesteld tussen het gebod van de keizer en van de levende Christus. Dat de tijd komt dat het beest, dat is de antichrist, zijn onderdanen zal merken met zijn merkteken. Maar de levende Christus het zegel zal afdrukken op het voorhoofd van al degenen die hem van de Vader gegeven zijn. We hebben een indruk gekregen van zijn vervolgde gemeente. En ik hoop dat het diep, diep in ons hart is gekomen. Dat het ogenblik in een land in Oost-Europa een predikant met zijn hele gezin gewoon op straat gezet was in deze koude en er geen huis is. Dat is maar een klein voorbeeld. Dat we hier samen in deze verwarrende kerk zijn. Dat zijn dingen om bij te leven. In afwachting van zijn wederkomst. En dan gaat die hele grote wereld voor je open. En dan zing je als klein mensje weg. Als vader en moeder ook voor je kinderen. Dan gaan we naar huis. Met de boodschap van het evangelie. Opnieuw. De bevestiging van Gods genade en liefde, ook jegens ons, zijn eed die hij gezworen heeft, dat hij de duivel en zijn rijk aan het overwinnen is, omdat Christus heeft overwonnen. In deze wereld moet de koning eeuwig leven, dit elk met diep ontzag. Hij komt, bereik uw harten, tot de roep van wederliefde en niet te blussen verlangen. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Kom, Heer Jezus, kom haastig. Amen. Laten wij gemeente met elkaar uit de tweede psalm, die we straks gelezen hebben, waarin de profetie van Christus beleden wordt, het vierde vers zingen, en ik die God met zoveel macht bedeed, zal God de sluis en het wereld rond doen horen. Daar is het dus in de profetie Christus zelf die hier spreekt. Psalm 2 vers 4. We gaan u danken en bidden en ook de voorbeden doen voor onze naasten. Wat de zieken betreft is er de voorbeden voor hen die in het ziekenhuis zijn opgenomen op dit ogenblik. Broeder van Veluw, die het Vos, mevrouw van Hel en ook mevrouw Kamphuis en mevrouw Vos. We denken ook aan mijn eigen moeder en aan alle anderen die thuis op dit ogenblik meeluisteren en misschien in diepe nood zijn terechtgekomen, soms nood waarvan wij niet weten. Laten wij samen danken en bidden. Vertrouwen God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij de lof en de dank dat u deze zondagmorgen ons de vreugde hebt geschonken van het mogen zijn in uw huis. Gij deed uw woord opengaan en wat kwam daaruit voort voor ons. Zulke kracht en zulke trouw dat deze ganse wereld in uw hand rust, maar dat wij, o God, zo'n klein hart hebben en zo'n zwak geloof. Wij zijn bang voor de machten. Wij zijn vergeten dat u ze in de hand hebt. We vragen vergeving en we bidden u. Laat ons nu allen mogen leven, dag en nacht, uit de kracht van die woorden en het geschieden. Opdat vanuit een open hemel wij licht mogen zien stralen over deze wereld, waarin gij uw plan volvoert tot het einde, totdat het zijn zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Laten wij zo deze adventweken in dit licht mogen staan, niet in wat schamel kunst ligt, maar in het hemelse licht, het eeuwige licht, in Jezus Christus zelf, het licht der wereld. Wij bidden u voor allen die in donkerheid zijn gezeten. Allereerst vanmorgen voor onze vervolgde broeders en zusters, die in landen en in plaatsen leven, waar de vrijheid van het geloof niet meer is. Wilt u hen nabij blijven, als zij in gevangenissen of concentratiekampen zuchten? Wilt u hun kinderen gedenken, die misschien van hen zijn weggenomen en in hun geest worden opgevoed, die niet de geest van Christus is? Maar wilt u ook denken aan degene die hen vervolgen, opdat hun harten mag breken onder de liefde van Christus? Heere, wij bidden u, laat ons dan niet wegzinken in onze gemakzucht, in onze halfheid, in onze lauwheid. Maar laat het mogen zijn dat onder oud en jong er een opwekking van uw geest is. Een leven dat in het hart ontvlamd is als een vuur en dat de ogen uitstraalt. De komende Christus tegemoet. Heere, schenk ons dit uit uw genade. Ook door middel van de prediking van uw woord, die genoeg uitgaan hier en overal. Ook in andere kerken in Epe, wij bidden u, laat het zo mogen zijn dat uw geest ook op deze zondag waait waarin hij wil. En dat uw geest, als hij het woord van Christus bij zich draagt, alles levend maakt en wederom doet geboren worden naar de mening en het welbehagen van die geest. Opdat gij, o drie enige God, verheerlijk wordt in uw eigen werk. Wij bidden u voor onze zieken die we genoemd hebben, voor degenen die in rouw verkeren. We denken elk persoonlijk hier en nu in het gebed aan zo'n zieke die we kennen. En we bidden u, als ze pijn hebben, laat er middelen mogen zijn tot verlichting, wil gij artsen en verpleegsters daarin zegenen. Maar laat het vooral mogen zijn dat de Heer Jezus bij hen is. Ja, dat als ze heel diep wegzinken, ze mogen zien hoe hij nog onder hen is. Omdat hij als het lam Gods de zonden der wereld wilde dragen. En we door hem nooit zullen heen zinken. Opdat we met lichaam en ziel op hem mogen rusten. Heer, wij bidden u voor ons land en volk. Voor onze geliefde koningin en haar huis. En voor allen die ons regeren. En we bidden u met name voor wat is afgekomen. De zaak van het ongeboren leven. Wij bidden u voor allen die hieronder de nood van het leven dragen. Moeders die hiermee in aanraking zijn gekomen en die in grote nood zijn.
Heere, wij bidden u, laat dan uw genade over ons stralen. Maar wij smeken u, laat het niet zo zijn dat in onze wetgeving de grenzen van uw woord worden opgeschoven naar menen van mensen. Laat het, o God, zo mogen zijn dat gij mensen geeft die kinderlijk licht en wijsheid zoeken uit uw woord alleen. Dat bidden wij u, opdat we niet helemaal wegleiden, los van uw woord, in een onmetelijke afgrond. En daarom bidden we u, laat ons volk getrouw mogen worden aan uw woord. Laat predikers, mensen op mogen staan die, vervuld van uw heilige geest, het volk uw woord voor ogen houden zoals de profeten van weleer. Wij bidden u voor deze ganse wereld. Het werk der zending wat in uw naam geschieden, laat het gezegend worden. Maar ook voor de nood in aardbevingen, rampen. Heere, denk aan de zwakken en de kinderen. O, deze wereld, ze kraakt in haar voegen en ze valt bijna uiteen. We belijden u vanmorgen onze schuld. Heere, door onze schuld, door onze zonde, hebben wij de schepping meegetrokken. En nu wordt alles vervuild en verwoest onder onze handen. Wij bidden u, laten wij die schuld inleven en ieder op onze plaats en haar handelen. Maar laat bovenal, o God, leven het verlangen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De wederkomst van Christus levend zijn in onze harten. En daartoe bidden we. Laat het wonder wat gij voor hebt met uw volk Israël gezien mogen worden. Wij bidden u voor uw verbondsvolk, maar ook voor de Arabische volken eromheen. Laat in deze dagen de vrede door het bloed van Christus uw Zoon de vrede der volken mogen zijn. Dat bidden we, Heer, in onze gebrokenheid, in onze zwakheid. Wij vragen u de vergeving der zonden. Maar wij bidden u, laat uw koninkrijk komen. Heer Jezus, kom. Ja, kom haastig. Amen. Gemeente, nu mogen wij het loflied zingen aan het einde van deze dienst, dat van 89 vers 4. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. Het vierde vers uit de 89ste psalm. Thank you.
Gemeente, gaat u heen naar uw huizen in vrede. Ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.